Onze enige hoop en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze biddagdienst voort met het zingen van Psalm 116 en daarvan vers 1. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En hij zijn oor, ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp en redt mij keer op keer. En wat er verder volgt, Psalm 116 vers 1 en 4. Is vanmiddag uit het Oude Testament en wel uit Exodus 33 vanaf vers 12 tot en met vers 23. Exodus 33 vanaf vers 12 tot en met vers 23. Dit hoofdstuk gemeente Exodus 33 heeft het boek van de psalmen diepgaand beïnvloed, onder andere psalm 90, en dat is de reden waarom we na de schriftlezing psalm 90 vers 1 en 9 zingen. Daarna luisteren naar het gebedsonderwijs dat tot ons komt vanuit zondag 45 van de Heidelberger Catechismus. We lezen dus Gods woord, we zingen Psalm 90 vers 1 en 5 en we stellen ons aan de voeten van de Heidelberger om te luisteren naar het onderwijs van zondag 45. We lezen Exodus 33 vanaf vers 12. En Mozes zeide tot de Heere, Gie, zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op. Maar gij laat mij niet weten wie gij met mij zult zenden. Daar gij gezegd hebt, ik ken u bij name en ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bidde. Indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten en ik zal u kennen. Opdat ik genade vinde in uw oog en zie aan dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Toen zeide de Heere tot Mozes, ook deze zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen. Terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen, en ik u bij name ken. Toen zeide hij, toon mij nu uw heerlijkheid. Doch hij zeide, ik zal al mijn goedigheid voorbij uw aangezicht laten gaan, en zal de naam van de Heere uitroepen voor uw aangezicht. Maar ik zal genadig zijn wie ik zal genadig zijn. En ik zal mij ontfermen wiens ik mij ontfermen zal. Hij zeide verder, gij zult mijn aangezicht niet kunnen zien, want mij zal geen mens zien en leven. De Heere zeide verder, zie, er is een plaats bij mij. Daar zult gij u op de steenrot stellen, en het zal geschieden wanneer mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal ik u in een kloof van de steenrot zetten. En ik zal u met mijn hand overdekken, totdat ik zal voorbij gegaan zijn. En wanneer ik mijn hand zal weggenomen hebben, zo zult gij mijn achterste delen zien. Maar mijn aangezicht zal niet gezien worden. Tot zover de lezing van de schrift. Thank you. Zondag 45. Waarom is het gebed voor de christenen nodig? Daarom dat het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil, die hem met hartelijke zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten andere dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heere Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Amen. Laten we bidden, gemeente. Heer, we hebben net gehoord vanuit het schatboek van de Heidelberger wat er nodig is om ook te bidden. En dat is niet in de eerste plaats de gave van het gebed, de veelheid van woorden, schone zinnen, prachtige, indrukwekkende uitdrukkingen, maar dat is uw geest. De geest der genade en der gebeden, die de schoonheid van het gebed laat doorklinken in een zucht tot u, in een oogopslag, in een stil gebed dat opklimt onder het dagelijks werk tot uw genadetroon. Een gebed, Heere, dat dus door uw geest gelegd en geschonken is in ons hart. En daar zijn we ook om verlegen, om uw geest, zowel op deze biddag voor gewas en arbeid, maar ook met het oog op het seizoen dat voor ons ligt, u die ons oproept om dagelijks uw aangezicht te zoeken in de weg van het gebed, maar u die het ook beloofd heeft, dat u dagelijks uw geest ook wil geven, ondanks dat wij het onwaardig zijn. En daarom wordt uw geest, de geest der genade en der gebeden, ook met recht de trooster genoemd door uzelf. Hij vertroost het hart dat door hem verbroken is onder uw gerechtigheid en liefde. Hij richt gebogen harten op, opdat we ons zouden richten op u in het afzien van onszelf. Hij legt woorden op onze lippen wanneer wij, ziende wie wij zijn, tegenover u de hand op de mond moeten leggen en geen woord meer kunnen en weten uit te spreken. Hij geeft ons ook de vrijmoedigheid, ondanks dat alles wat van ons is, ons tegenspreekt, ons aanklaagt bij u. Hij geeft ons de vrijmoedigheid die we ontlenen aan uw belofte, om u in de weg van het gebed aan te spreken, aan te roepen en u ook te houden aan uw eigen woord. We zijn verlegen om uw geest, Heere. En als er onder ons zijn die dat niet zijn, wilt u hen dan verlegen maken. Daarvoor ook de prediking op deze dag gebruiken als een middel in uw hand. Omdat zij voor het eerst in hun leven ook verlegen raken en worden om u, de drie enige God. En dat u, ondanks dat zij dat op dat moment niet kunnen benoemen, uw geest ook laat werken in hun hart en leven, die hen verbindt met de zoen- en kruisverdiensten van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Ga zo de rijen door in het midden van onze gemeente, thuis of op een andere plaats, wanneer we nu of op een later moment ook deze dienst mogen horen, en sla niemand van ons daarin over. Op deze middag voor gewas en arbeid, Heren, mogen we ook de zorgen vanuit de samenleving neerleggen voor uw genadetroon. Ik bid heel in het bijzonder voor de overheid die door u over ons is geplaatst. Wilt u hen gedenken in uw gunst, in uw trouw? En geven we dat we ook in de besluitvormingen die op dit moment worden geformuleerd of worden voorgesteld, ook aan de Tweede en Eerste Kamer of hier ter plaatse aan de gemeenteraad, uw zorg voor ons als gemeente hier ter plaatse, uw zorg voor kerk en christen in het midden van de samenleving van ons land ook mogen opmerken. Wij vragen u maar om één ding, of we in alle rust een stil en gerust leven mogen leiden, tot eer en verheerlijking van uw naam, maar ook tot zegen en tot heil van hen die door u op ons pad worden geplaatst. We bidden voor hen die uit het midden van de gemeente ook zich hebben laten vertegenwoordigen in een gemeenteraad, of op een andere plek in de politiek hun krachten, hun gaven op mogen gebruiken, dienstbaar mogen maken, zowel aan de samenleving en als het goed ligt tegenover u, ook aan uzelf. Zegen en heren, geef hen wijsheid, inzicht, wijsheid en vrijmoedigheid om ook de juiste woorden en momenten te kiezen om uw woord ter sprake te brengen. Ontdoe ons dan van valse schaamte en bewaar ons daarin ook voor de ijver van Jehu. Maar geef dat we dicht bij u leven. En zo het zout der aarde mogen zijn, ook op een plaats waar u ons gesteld hebt. We bidden u, heren, voor hen in het midden van ons die werken bij de overheid. Wilt u hen de kracht geven, ook wanneer achter de schermen allerlei besluitvormingsprocessen plaatsvinden. Geef dat zij aan de vergaderde tafel zich niet schamen voor u, voor uw dienst en voor uw woord. Maar dat ze ook de rust en de vrijmoedigheid van u ontvangen, om ook daar uw stem te laten klinken en ook heel zichtbaar ook christenen te vertegenwoordigen midden in een samenleving waar zoveel mensen op dit moment leven die nog nooit van u en van uw woord hebben gehoord. We bidden u, heren, voor hen in het midden van ons die in het publieke domein werken, in de zorg. Geef hen kracht en schenk hen wijsheid. We bidden u, heren, voor het vele werk dat gebeuren mag in uw koninkrijk. Denk allereerst ook aan John en Hermina Burger. Wilt u ook met hen zijn? Sterk en zegenen, heren, samen ook met Eliam. Geef alles wat zij nodig hebben in hun persoonlijke omstandigheden, maar ook met het oog op het werk dat ze mogen doen. En stel hun arbeid voor jongeren en ouderen tot rijke zegen. Bid u voor het vele werk dat gebeuren mag vanuit verschillende kerkverbanden in ons vaderland, het werk van zending en evangelisatie. We dragen de kerkraad op aan u, de broeders, ouderlingen en diakenen, samen ook met hun vrouwen. Wilt u hen tot zegen stellen in het midden van de gemeente? Geef dat hun ambtelijk werk gedragen wordt door een kinderlijke omgang met u, en dat zij zo voor jong en oud door u tot rijke zegen gesteld mogen worden. Bid u, heren, voor het vele werk dat in het midden van de gemeente gebeuren mag door verschillende gemeenteleden, het leiding geven aan een vereniging, in het werk dat geen naam heeft en dat in stilte achter de schermen plaatsvindt, maar dat belangrijk is. En vragen u, heren, geef dat het door u wordt beschermd, door u wordt gezegend, en dat we zo ook in dat opzicht ook mogen opmerken dat u in het midden van de gemeente woont en werkt. We bidden voor ons kerkverband. En wij vragen u, heren, geef dat te midden van alles wat er op dit moment gebeurt, u in alle rust en stilte doorgaat met uw werk. Wilt u ons niet verlaten, nog begeven. We bidden voor de generale synode die aan het einde van deze maand bijeen hoopt te komen, in afwachting ook van het voorstel van het moderame dat zich op dit moment bezint, ook op de situatie die ontstaan is binnen onze kerk. Heere, geef te zien op u. En wilt u daarom ook in deze biddag gebed geven voor het kerkelijk leven, gebeden verhoren en verkeerde gebeden wegnemen. Begiftig genen die afgevaardigd zijn, allereerst met de vreze des Heren. Dat wijkt van het kwade uit liefde tot u en tot uw woord. Dan alleen rust er toch zegen ook op de kerkelijke vergadering, hoe het ook zal lopen. We vragen u, eerbiedig, Heren, om uw zegen over ons persoonlijke leven. Zegent u daarom ook de verkondiging van uw woord, ook het tekstgedeelte dat vanmiddag op deze biddag opengeslagen ligt. Wilt u geven dat de woorden die mogen klinken, mee mogen gaan, gedragen worden in stilte, overdacht worden zoals Maria uw woord overdacht heeft, zo overdenken dat het een plaats mag krijgen ook in ons dagelijks gebed. En dat we in de omstandigheden waarin u ons leven brengt, het zijn omstandigheden van vreugd en dankbaarheid, het zijn omstandigheden van rouw, verdriet, onzekerheid en spanning, we allereerst en allermeest verlegen zijn om u, indien uw aangezicht niet met ons mee zal gaan, doe ons dan van hier niet optrekken. Heren, wilt u dat gebed in ons hart leggen, maar ook verhoren, ook in het midden van de gemeente, met alles waar we als gemeente ook in het komende seizoen voorkomen te staan, geef te zien op u. Blijf ons daarom nabij. Hoor ons gebed, om Christus wil alleen. Amen. We zingen gemeenten als inleiding op de prediking. Psalm 85, vers 2 en 3. Tijdens het voorspel vindt de dienst der offerande plaats. Er zijn twee rondgangen. En de opbrengst daarvan is bestemd voor de kerk. De opbrengst van de bussen bij de uitgang is bestemd voor de stichting Kom Over en Help.
Thank you.
143 vers 1 en 10 zingen we na het amen van de prediking. Psalm 143 vers 1 en 10, een van de psalmen die onze kinderen met het oog op biddag moesten leren. Zingen bij de versen na het amen van de prediking. Op deze biddagmiddag wordt Gods woord bediend vanuit Exodus 33, wel de versen 13 tot en met 16. We lezen deze vier versen voorafgaand aan de verkondiging van Gods woord, Exodus 33, vers 13 tot en met 16. Nu dan, zegt Mozes, ik bid. Indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen. Opdat ik genade vinde in uw ogen, en zie aan, als deze natie uw volk is. Hij dan zeide, zou mijn aangezicht moeten meegaan, om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Deze versen worden verkondigd onder het eenvoudige thema, de Heere verhoort Mozes' gebed. De Heere verhoort Mozes' gebed. Let allereerst op een onverhoord gebed, dus Mozes bidt tot God. Hij krijgt geen verhoring om wat hij vraagt. Tweede, wat opvalt in dit gedeelte, is dat God ongevraagd antwoord geeft. Dus de Heere geeft wel een antwoord op een vraag die Mozes niet stelt. Derde, is dat we letten op een onverdiende belofte. Dus een onverhoord gebed, een ongevraagd antwoord, een onverdiende belofte. Ik weet niet hoe u het ervaart, gemeente, deze middag voor gewas in arbeid in 2025. Maar zonder dramatisch te willen doen, zie ik deze middag toch anders dan de middagen die ik tot nu toe in mijn leven heb meegemaakt. Hoe dat komt, wel, ik denk dat ik dan niet alleen namens mezelf, maar namens velen onder u spreek, waaronder ook vele jongeren, die met mij aanvoelen dat er op dit moment heel veel onzekerheid boven ons leven hangt. Als we alleen al letten op wat er op dit moment in de wereld gebeurt, en ik merk aan de contacten met onze jonge mensen, met de catechisanten, maar ook met kleine kinderen, dat hun dat bezighoudt. Op school, op het niveau van de kinderen, is het de meester of de juffrouw die met hen het nieuws doorneemt. Natuurlijk gefilterd, maar ook zij horen over meneer Donald Trump. Over Zelensky. Over Poetin. En dat zal bij u thuis denk ik ook wel eens een keer gevraagd zijn. Mama of papa, krijgen we oorlog? Gaan we oorlog voeren met Rusland? Ik denk niet alleen aan die onzekerheid. Tot een paar maanden geleden konden we zeggen, nou nee, dat zal niet gaan gebeuren. Maar ik durf dat nu op dit moment niet meer te zeggen. Wat gebeurt er op dit moment op Europees niveau? Waarom schuift Nederland aan bij een overleg met Frankrijk en Engeland? Nu worden we meegenomen in een coalitie. Wat betekent dat? Ik verklap ook geen geheim. Als er binnen Defensie rekening wordt gehouden met troepen stationeren. Ook in de richting van Oekraïne. Dat raakt ook verschillende gezinnen en families onder ons. Ik denk ook even aan de handelsoorlog die losgebarsten is. De ene maatregel buiten het over de andere een. Amerika is nog maar net uitgesproken, of China laat zich horen, Europa laat zich horen, Canada laat zich horen, Mexico laat zich horen. En vervolgens begint het rondje weer opnieuw met meerdere en hogere heffingen. Maar eindigt dit? En wat betekent dat voor u en voor mij? Voor je baan? Wat betekent dat samen al met de onzekerheid die er in onze samenleving is? Als ik denk aan de onzekerheid in de agrarische sector. Compleet op alle niveaus is vastgelopen. Boeren die zich in de steek gelaten voelen door de politiek. En de politiek die geen raad weet met de boeren. Ik denk ook aan andere onzekerheden in onze samenleving. Ik denk aan het hele stikstofdebat. Wat betekent dat voor de bouw? Grote bouwprojecten die stil worden gelegd, last van de rechter. Onder ons zijn er verschillende die werken in de bouw, als zzp'er, of je werkt bij een aannemer. Wat gaat dat betekenen voor u en mij in de komende maanden? Maar om het wat dichter bij huis te halen, gemeenten, en ik denk dat u dat ook wel voelt aankomen, wat betekent dat als kerkverband? We zijn vastgelopen. Wie denkt niet met mij, nog meerdere keren terug aan de laatste woorden van de preses van onze synode. Dominee Buys, die zei, de kerk staat in brand. Nemen we de afslag vanuit de houding, we gaan u redden wat er te redden valt. Of zeggen tegen elkaar, alles is reddeloos verloren. Het kan ook zijn dat we hier in Renswoude de andere kant op kijken. Wat hebben wij met dat kerkverband te maken? Zolang het hier maar goed gaat, drijft de bui wel voorbij. Nou, volgende week hebben we klassesvergadering gemeente. Afgelopen zaterdag heeft de synode van de Nederlands Gereformeerde Kerken, dus een samenvoeging van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken, besloten om de ambten en de sacramenten van doop en avondmaal open te stellen voor samenwonende homoseksuele stellen. Dus niet alleen de vrouw in het ambt, maar ook een vrouw die zich geroepen weet tot predikant, en dat kan niet. De Heer roept geen vrouw tot predikant. Hij handelt niet tegen het woord van God in. Om een vrouw die samenwoont met een andere vrouw voor te laten gaan in de dienst. Dat besluit dat de sacramenten open worden gesteld voor samenwonende stellen, twee mannen of twee vrouwen, is verschrikkelijk. Maar de volgende stap, om vervolgens ook te zeggen, een van beiden heeft ook toegang tot de ambten, ook het ambt van predikant, is afgrijzelijk. Omdat niet alleen die persoon dwaalt, maar hij laat ook een hele gemeente dwalen. Ondertussen telt ons kerkverband verschillende gemeenten en ook een aantal gemeenten binnen onze klasses, die samengegaan zijn met dit kerkverband. Dus vanaf zaterdag geldt in die gemeente, en ik noem maar gewoon wat namen, Nieuwegein, Woerden, deze besluiten. Wat betekent dat voor de klassesgemeente, ook onder andere Renswoude? Nou, dat we niet meer verder kunnen vergaderen. Dan raakt het onze gemeente. Hoe moeten we verder? Het is een zegen in deze omstandigheden dat wij het niet meer weten. En dat we daarom op deze biddag kunnen luisteren naar het woord van de Heer. En dan ontmoeten we eigenlijk ook Mozes in zo'n situatie. Het is niet één op één samen te vallen met onze situatie op dit moment, maar Mozes weet het ook niet meer hoe het verder moet. Waarom niet? Dat heeft alles te maken met wat er kort geleden gebeurd is. In zijn afwezigheid, toen hij samen met Jozua op de berg Sinaï was, om de wetten van de Heere te ontvangen uit Gods hand. De Heere schreef die wetten met zijn eigen hand op stenen tafelen, overhandigde die wetten eigenhandig aan Mozes, om aan Mozes en Jozua duidelijk te maken dat het niet hun geboden, hun wetten zijn, maar dat ze alleen maar met eerbied gesproken een boodschappenjongen van de Heere zijn. Ontvangen en doorgeven wat de Heere tot het volk spreekt. Maar beneden begint het geduld op te raken van het volk. Men wordt een beetje ongeduldig. Komt Mozes nog wel terug? Wat is er nou precies aan de hand met deze man? Het wachten duurt al zo lang en we willen graag met elkaar ook stilstaan bij alles wat er in de achterliggende weken gebeurd is. We zijn toch hier niet zomaar terechtgekomen in de woestijn, maar in een weg van wonderen, van machtige daden die God heeft gedaan. We willen de Heere daarvoor ook de dank toebrengen die hem daarvoor ook toegebracht moet worden. Mozes blijft weg, we kijken naar zijn broer Aaron en vervolgens wordt er het voorgesteld. U leest dat trouwens in Exodus 32, laten we maar even dat gedeelte erbij nemen. Het volk komt bij Aaron en ze zeggen tegen Aaron, vers 1, toen het volk zag dat Mozes vertoog, dus uitbleef met terug te komen, van de berg af te komen, zo verzamelde zich het volk tot Aaron en ze zeiden tot hem, sta op, maak ons goden. Let u even op dat meervoud. Goden. Terwijl de heren al vanaf Abraham, Isaac en Jacob en ook tijdens Gods spreken in Egypte duidelijk had gemaakt dat hij een enig God is. De enige prachtige God. Laat ons, sta op, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. Die ons voorgaan. Op weg naar het beloofde land. Want deze Mozes, die man die ons uit Egypte uitgevoerd heeft, wij weten niet wat hem geschiet zijn. We weten niet precies wat er aan de hand is. We gaan ervan uit dat hij niet meer terugkomt. Misschien ook wel verongelukt op de berg of hoe het ook zij. We gaan ervan uit dat we hem niet meer zien. Aaron voegt zich daarbij, vers 2, en hij zegt dan, hij geeft dan de opdracht om alle gouden versierselen die in de oren van uw vrouwen, van uw zoon en van uw dochter zijn, af te rukken en breng ze tot mij. Wat in Egypte de Egyptenaren deden, met knarsend tanden, met spijt, hun versierselen afrukken en die afstaan aan hun volk Israël, noodgedwongen, vanwege die ernstige gerichten die over het volk van Egypte gingen, zeker na de tiende plaag, toen de engel des verderfs binnenkwam in de gezinnen van Egypte en de eerstgeborenen sloeg, dat doet het volk hier vrijwillig. Ze worden niet gedwongen, er is niemand die hen dwingt om dit te doen, ze hebben het ervoor over. Toen rukten het ganse volk de gouden oorsieselen af die in hun oren waren, en zij brachten ze tot Aaron. Aaron die ontvangt alles, gooit het in een grote smeltkroes, maakt er een gegoten kalf daaruit. En dan zegt hij, terwijl er maar één kalf staat, dit zijn uw goden, Israël, die u uit Egypteland opgevoerd hebben. Als Aaron dat zag, zo bouwde hij een altaar voor de Heer, voor hetzelfde, voor dat kalf. En Aaron riep uit en zei, morgen zal de Heere een feest zijn. Wat gebeurt hier? Hoe komen ze er eigenlijk bij dat idee om een kalf te gieten? Waarom niet een arend? Of een leeuw? Of een beer? Wel, dat beeld van een kalf, dat hebben ze gezien in Egypte. Een van de Egyptische goden, Apis is zijn naam, werd voorgesteld in het rijk van de Egyptenaren als een kalf. Het symbool van macht, het symbool van vruchtbaarheid. Een van de belangrijkste goden van Egypte, niet alleen in Egypte, maar in Egypte was het bekend dat ook in Kanaan, het land waar dit volk onderweg naartoe is, een van de belangrijkste goden, Baal is zijn naam, afgebeeld wordt als een kalf of een stier. En dat is niet alleen in deze tijd zo, in de tijd van de uittocht uit Egypte en met het oog op de intocht straks 40 jaar later in het beloofde land Kanaan, nee, wat dat er gaat, is dit een conservatief godsbeeld. Het kent hele oude papieren en loopt door tot in de koningentijd. Denk aan de scheuring bijvoorbeeld van het volk Israël in het 2- en het 10-stammenrijk. En het eerste wat koning Jerobeam dan doet, de vorst van het 10-stammenrijk, kalveren gieten. Afgodsbeelden in de vorm van een kalf maken. En exact hetzelfde zeggen als wat hier wordt gezegd, dit is de Heere. Jullie hoeven niet meer naar Jeruzalem, naar de tempel. Je reis is veel te ver. Je moet dan ook de douane langs tussen het 10- en het 2-stammenrijk. Dat is veel te omslachtig. Blijf gewoon hier. Voor onze eigen feestdag. En we dienen ondertussen dezelfde God. Wel, Heer, wil het volk dus zijn als de andere goden. Meedoen, ook in de godsdienst, met wat rondom dit volk in andere landen gebeurt. Het volk wil verder gaan dan Aaron. Het volk zegt steeds goden. Maar Aaron lijkt op de rem te willen trappen door te zeggen, nou laten we van die goden ook heren maken. Dat is trouwens ook van alle tijden, gemeente. We zien dat ook in het kerkelijk leven. In ons kerkverband, maar ook in kerkverbanden om ons heen. Dat het grondvlak, het respect voor u en voor mezelf hier als gemeente, dat wordt ermee bedoeld, gewoon de plaatselijke gemeente, vaak veel verder is dan wat er op de kerkelijke vergaderingen speelt. Terwijl onze synode nog aan het vergaderen was over de vraag of de vrouw in het ambt wel of niet ingesteld moest worden, was men op het grondvlak al veel verder. Er waren al vrouwen in het ambt. Terwijl onze synode aan het vergaderen was over de vraag hoe we pastoraal, ook mensen die anders geaard zijn, die worstelen met hun identiteit, moeten bijstaan, en vanuit Gods woord ook een antwoord zochten op de vraag of de Heer dat wel of niet toestond, waren er plaatselijk in de gemeente en verschillende gemeenten veel verder in die ontwikkeling. Vanaf 1995, u heeft dat laatst kunnen horen in een podcast van een van de predikanten in ons kerkverband, was dat als schering en inslag in de gemeente van Zwolle. Want diezelfde beweging zien we hier ook in deze geschiedenis. Het volk wil verder, goden, maar Aaron zegt niet zo snel. Laten we morgen die goden ook stellen tot eer van de Heere. Enkelvoud. Wel, het zal het volk wat uitmaken als dat beeld daar maar staat. En morgen, de dag is dan ook aangebroken, breekt die feestdag aan. Het volk staat rondom dat beeld. En exact op die dag komt Mozes samen met Jozua terug naar beneden. Ze zien het hele toneel aan. Het gaat het voorstellingsvermogen van Mozes te boven, ondanks dat hij van tevoren door de Heere al ervoor gewaarschuwd is. Vervuld van toorn pakt hij die twee stenen tafel en smijt die op de grond. En in één keer is dat feest voorbij. Maar wat ook stuk is, is het verbond. Dat God met het volk heeft gesloten. Want de Heere had al van tevoren tegen Mozes gezegd, Mozes, als je zo meteen beneden komt, zul je dit aantreffen en mijn besluit staat vast. U leest dat in het vervolg van hoofdstuk 32. Mijn besluit staat vast, ik zal dit volk voor mijn aangezicht wegvagen. Ik schep uit u een nieuw volk en dat nieuwe volk wat ik uit u zal scheppen, dat zal ik zo meteen brengen in het beloofde land Kanaan. Ik handhaaf dus mijn belofte, maar degene aan wie ik die belofte heb toegezegd in Egypte, delen niet in de vervulling van die belofte vanwege hun opstand, ongeloof en zonde tegen mij. En het is Mozes die dan op dat moment al aan de Heere vraagt, Heere, maar wat zult u dan met uw grote naam doen? Het zal toch niet gebeuren dat ze in Egypte zullen zeggen, de God van Israël is een God die mensen uitvoert uit Egypte om ze te begraven in de woestijn. Dat laat u toch uzelf niet gezegd. Dat komt u eer toch te na. Maar de Heer houdt zich stil. Hij geeft Mozes het bevel om de tent van de samenkomst, een tent van ontmoeting. Ik laat dat voor de rest nu vanmiddag liggen, ook vanwege de tijd, maar een plaats waar de Heere, normaal gesproken Mozes, Jozua en wie de Heere ook wil raadplegen, ontmoet. De Heere geeft aan Mozes het bevel om die tent te verplaatsen vanuit het midden van het volk naar de rand van het volk, de woestijn in, bij het volk vandaan. Ver vandaan, ze kunnen net nog als aan de rand van het legerkamp staan, dat tentje in de verte zien staan met de wolk daarboven als teken van Gods aanwezigheid. Met andere woorden, de Heere staat met zijn rug naar zijn volk toe, op de drempel van het volksleven om zo meteen de laatste stap te zetten en het volk achter te laten in de woestijn. En dat niet alleen, het is de Heere die ook zegt dat hij dit volk zal richten, zal gaan oordelen. En op dat moment in Exodus 33 ontmoeten we Mozes. Mozes die al verschillende keren in de tent van de Heere is geweest, vers 10, om van aangezicht tot aangezicht met de Heere te spreken. En als Mozes dan terugkeert vanuit die tent van de samenkomst, die daar ver in de woestijn staat, staat het volk hem op te wachten in de opening van hun eigen tent. En wanneer Mozes langskomt, gaat het volk door de knieën. Als belijdenis van schuld. Als belijdenis ook van ootmoed, van eerbied, van ontzag voor de Heere. Maar het is de vraag of de Heere zich laat verbidden. Daarvoor is de zonde en daarvoor is de schuld te groot. Het is de vraag of de Heer het gebed om eenheid binnen onze kerken wil verhoren, toch? Als vanaf 1995 de avondmaalstafel in onze kerken plaatselijk opengesteld wordt voor mensen die in zonde leven. Als kerkraden ervoor gekozen hebben om dat te verzwijgen, ook op een klassesvergadering, ik heb dat zelf meegemaakt in de klasse Zwolle, moet duwen en trekken voordat een kerkraad uiteindelijk toegeeft dat dit al jaren de praktijk is. Als een synode een besluit heeft genomen dat de vrouwen niet in het ambt mogen worden ingesteld en het inkt is nog niet eens opgedroogd of een van de moderame leden stelt het in zijn eigen gemeente in. Als kerkraden aangeven, ook in de achterliggende maanden, dat ze nooit op dit besluit zullen terugkomen. Waarom zou dat gebed om eenheid dan nog verhoord worden? Dan zelfs het besef dat we gelogen hebben, dat vertrouwen verbroken is, niet doorklinkt in ootmoed en belijdenis. Maar dat van de weersomstuit gezegd wordt, wij wachten net zo lang tot jullie ook zo ver zijn zoals wij. Want we zijn ervan overtuigd dat dit het nieuwe inzicht is zoals het evangelie vandaag moet klinken. Waarom zou de Heere dan dat gebed om eenheid nog moeten verhoren? Als hij in zijn woord zwart op wit aangeeft wat de grenzen zijn, wat zonde is, wat de heiligheid van Gods dienst raakt, wat de dienst der verzoening in het hart raakt. Waarom zou God dat gebed om eenheid dan nog moeten verhoren? Hoe zit dat trouwens met het volk hier in de woestijn? Is het het hele volk dat er zo in staat? Nee, wanneer we verder lezen in Exodus 33 en 34, dan blijkt dat er één stam is die zich afgezonderd heeft. Dat is de stam van Levi. Mozes geeft hen ook later de opdracht om namens de Heer het gericht uit te voeren onder het volk. Zij stonden dus niet bij dat gouden kalf. Zij bleven in de tent. Zij volharden in de dienst van de Heer. Zij wijden hun leven wel aan de Heer. En zij droegen ook verdriet. Om alles wat er in het volksleven op dit moment was losgebarst. Om hoe de naam van de Heer werd ontheiligd. En toch zegt de Heer, ik zal het volk, verdelgen. Nou gemeente, waarom zou dat oordeel ook ons niet raken? Als wij hier niet de vrouwen in het ambt hebben, net als in verschillende andere gemeenten. Als we wel in de weg van het woord gemeente willen zijn. Maar dat is geen garantie dat het oordeel ons niet zal raken. Neemt u dat besef ook mee in de binnenkamer? Het besef dat wat we in onze kerk en in de christelijk gereformeerde kerk op dit moment meemaken, niet binnen de muren van ons kerkverband alleen speelt. Door onze kerkelijke structuur komt het nu zo sterk onder de aandacht. Maar wat bij ons speelt, speelt in de gereformeerde bond, in de BKN. Ik hoor heel voorzichtig die geluiden al wat opklinken in de steltevormde kerk. Er zijn kerkverbanden die de andere kant op kijken, proberen alles hermetisch te sluiten, maar ze ontkennen dat wij kind van deze tijd zijn. En dat de tijdgeest dwars door het kerkelijk leven heen waait. Mag ik onder namen noemen van PKN tot oud-gereformeerd? Raakt dat ons nog? Brengt dat ons nog in het gebed? Voelen we in de nood ook de verbondenheid dwars door de kerkelijke verdeeldheid heen? Leiden we smart aan die verdeeldheid? Brengt dat ons ook in het gebed voor de Heer? Of zijn we tevreden met wat we hebben? Dan kijken we de andere kant op. De stam van Levi draagt smart. Het is Mozes die in die situatie, kijkt u met me mee, gaat bidden. En hij zegt dan tegen de Heer, ik zit nu in vers 13, ik bid u. Indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten. En ik zal u kennen, opdat ik genade vinden zal in uw ogen. Zie aan dat deze natie uw volk is. Mozes heeft de Heer eerst voorgehouden. Heer, u heeft aan mij, vers 12, de opdracht gegeven, voer dit volk op. En van mijn kant is het de bereidheid om dit volk op te voeren, maar, zegt Mozes in vers 12, u laat mij niet weten wie er meegaat. Want alleen kan ik dit niet, wil ik dat trouwens ook niet en is het ook nooit de bedoeling geweest. U heeft vanaf het begin gezegd dat u erbij zal zijn, ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Maar wat blijkt dat nou uit? Gaat u nu mee? Stuurt u een engel die dan deze opdracht krijgt, breng dat volk maar in het beloofde land Kanaan. Ik trek mijn handen ervan af, ik ben het aan mijn eer verplicht om die belofte nog te vervullen, maar als ze er eenmaal zijn gekomen, dan geef ik hen over aan de heiden en aan het goeddunken van hun eigen hart, dan zoeken ze daar maar uit. Daarna zegt Mozes in vers 12, kijkt u met me mee, u hebt gezegd, ik ken u bij naam, met andere woorden, ik ken u persoonlijk. Mozes, je hebt genade gevonden in mijn oog, met andere woorden, u heeft uzelf door uw genade aan mij verbonden. Wel, ik bid u, als dit dan waar is, dan vraag ik u twee dingen. Laat mij uw weg weten. En gaat u ook mee? Is maar dat eerste gemeente, laat mij uw weg weten. Wat bedoelt Mozes? Mozes vraagt aan de Heere of de Heere niet alleen met hem mee wil gaan, maar of hij voor Mozes ook wil uitleggen hoe de weg vanaf dit dieptepunt verder zal gaan tot binnen het beloofde land Kanaan. Mozes vraagt aan de Heere, wilt u tonen wat u voor heeft met dit volk? Wat er in de toekomst ligt. Mijn gemeente, dat verlangen kennen wij. En we begonnen de preek met onzekerheid. Wat staat ons te wachten? Hoe zal het verder gaan in de economie, in de samenleving, in het kerkelijke leven? Er worden prognoses gemaakt, er worden analyses verricht. Tot en met regeringsleiders toe worden ze geanalyseerd. Ze zullen wel dit denken en dan zal dat de uitkomst zijn van dat beraad. En iedere keer weer in de achterliggende week is het bijstellen. Hoe zal het verder gaan in onze economie? Hoe zal het verder gaan in uw bedrijf? Hoe zal het verder gaan in uw leven? En mag ik het wat dichter bij huis trekken? En zijn er onder ons ook die op deze middag worstelen met die hele persoonlijke vraag? Wat komt er zo meteen uit te onderzoeken? Wat zullen zo meteen de vervolgonderzoeken ons brengen? Wat is uw weg? Hoe gaat het verder? En wat opvallende is, is dat de Heere dan niet op dat gebed ingaat? Wat is uw weg? Dat is ook gebedsverhoring. Als de Heere stil, zwijgend voorbij gaat aan die hele begrijpelijke, herkenbare, menselijke behoefte om zekerheid te krijgen op de dag van morgen. God gaat daar stilzwijgend aan voorbij. En op deze manier wordt een gebed niet door God beantwoord, maar wel weggenomen uit ons leven. Dat is ook gebedsverhoring. Dat we verlost worden van een vraag waarvan de Heere zegt, die vraag ligt in mijn hand. En daar ligt die goed. Ik ben soeverein. Ik ben almachtig. Het enige dat ik wil, is dat je mij volgt. En dan zitten we eigenlijk al in het hartgemeente van het tweede punt. Want Mozes krijgt geen antwoord op die eerste vraag. Heren, wat is uw weg? Kijkt u met mij mee. Maar Mozes stelt ook een tweede vraag. En hij zegt in vers 13. Ik zal u kennen opdat ik genade vind in uw ogen. En zie aan dat deze natie uw volk is. En dan gaat de Heere op dat tweede gebed wel in. Zou mijn aangezicht moeten meegaan om u gerust te stellen? Met andere woorden, Mozes, je vraagt aan mij heel persoonlijk dat u meegaat en geen engel of iemand anders, zodat die belofte wel wordt vervuld, maar dat u zich teruggetrokken hebt uit het volksleven, dat u de opdracht gelegd hebt in de handen van een van uw dienaren, een hemelse bode, maar dat u het zelf niet bent. De Heere legt het gebed van Mozes dan terug bij Mozes als een vraag. Hij neemt die ene vraag weg, wat is uw weg? En de tweede vraag legt de Heere terug als een vraag bij Mozes. Moet ik dan met u meegaan? Om u gerust te stellen. We moeten dat woordje rust, gemeente, even rustig spellen. In dat woordje rust horen we drie dingen, drie klanken. In de eerste plaats het hele eenvoudige, kinderlijke, zoals de Heere om wil gaan met zijn kinderen. Moet ik erbij blijven? En we zagen dat met nieuwjaarsmorgen. Hij is nabij. En als hij erbij is, dan is dat genoeg. Zoals onze kinderen ook rustig en stil worden als ze weten, hij, vader of zij, moeder, is erbij. Ik heb een oude vriend gemeente die een keer heel erg verdrietig en nou, aangevochten, en dat hoef je niet oud voor te zijn trouwens, maar dat was hij. Een keer wat liep te somber en te peinzen en hij dacht, weet je wat, ik ga eruit, even naar buiten, frisse lucht scheppen. Loopt zo'n straatje uit, dat was in Werkendam, loopt langs een speeltje uit. En er waren een paar kinderen aan het spelen en die hadden ruzie met elkaar gekregen. En toen zei een van die jongetjes, wacht maar, ik ga mijn vader halen, die is de sterkste van de hele wereld. En dat sloeg in naar binnen. Wacht maar, ik ga mijn vader halen. Die is de sterkste van de hele wereld. Moet mijn aangezicht met u meegaan, Mozes, om u gerust te stellen? Moet ik erbij blijven? En het woordje geruststellen, het woord wat de Heer hier uitgekozen heeft, klinkt ook het woord troosten door. Moet Mozes dan vertroost worden? Ja, wat denkt u dan? Alles ligt in puin. Letterlijk, daar liggen die brokstukken nog van die twee stenen tafelen die Mozes uit de handen van de Heer heeft gekregen, toch? Dat huwelijkscontract dat God heeft opgesteld om zijn huwelijk met het volk Israël te verzegelen. eigenhandig te verzegelen. Maar terwijl de Heere met zijn hand dat huwelijkscontract aan het ingraveren was in die twee stenen tafelen, bedreef het volk beneden overspel met de afgoden. Dat greep Mozes aan. Dat schokte. Dat maakt hem verdrietig. Dat maakt hem ook schuldig. En in die schuld weet hij zich mede verantwoordelijk voor de zonde van het volk. Hij zegt niet alleen ik sta er dus buiten. Nee, wij, ons. Wat er aan zonde gebeurt, gemeente, op dit moment in ons kerkelijk leven, daar hoef je niet verantwoordelijk voor te zijn. Terwijl je daar toch schuldig onder kunt voelen. Al is het alleen al omdat dat gebeurt in de naam van de Heere en met een beroep op zijn woord. Voel jij ook die pijn? Pijn vanwege de heiligheid van de Heere die daarmee onteerd wordt. De pijn van het verkrachten van Gods woord. De pijn dat er zoveel mensen bedrogen worden in zo'n gemeente. Lig je daarvoor ook wel eens op je knieën? En hebben we dan niet nodig met het oog op de komende weken en de komende maanden, dat we niet de weg van de Heer hoeven te weten met ons kerkverband en hoe de Heer verder zal gaan in ons kerkelijk leven, wat de Heer zal gaan doen in ons kerkelijk vaderland. Maar dat we allereerst verlegen zijn om God zelf. Heer, als u erbij bent, hoe het ook zal gaan, wat er ook zal gaan gebeuren, waar we als gemeente, als kerkraad, als afgevaardigden van de generale synode, en ik denk dan even aan broeder Schaarsma, voorkomen te staan. Als u erbij bent, dan bent u daar ook vertroostend bij, toch? Dan wilt u in die smart, in dat oordeel, in dat gericht, in uw nabijheid troosten. Het derde wat ik hoor, kijkt u even met me mee, gemeente, naar de tekst. Er staat niet alleen, zou mijn aangezicht moeten meegaan om jullie gerust te stellen. Nee, er staat om u gerust te stellen. Als u dat woordje gerust even onderstreept, heel voorzichtig in uw gedachten, dan is dat een heel belangrijk woord in de woestijntocht. Namelijk het beloofde land Kanaan wordt heel vaak voorgesteld als de rust. Denk aan Psalm 95, waar de Heere omgekeerd zegt, ik heb gezworen bij mijzelf, zo zij in mijn rust zullen ingaan. En dan verwijst de Heere naar die geschiedenis in de woestijn, die opstand tegenover Jozua en Caleb en Mozes, dat het volk de belofte van de Heere niet wilde geloven. En de Heere vervolgens zweert bij zichzelf, dit deel van het volk, ik zweer bij mijzelf, komt het beloofde land de rust niet in. Dat is een woord dat vanuit het Oude Testament, het Nieuwe Testament doorwandelt. Denk aan Hebreeën, waar gezegd wordt, zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. Dus die uitdrukking geruststellen is meer dan alleen maar tot bedaren brengen. Zoals wij dat willen zeggen tegen een kind dat hevig snikkend op je schoot zit en dat je zegt, nee, in die uitdrukking geruststellen wil de Heere tegen Mozes zeggen, Mozes, als ik er ben in de woestijn, ben jij met mij al in het beloofde land. Het enige dat nog moet gebeuren, is dat ik je breng. Ik, de grote rustaanbrenger, ben er al bij. En dan wil de Heere die belofte die hij toegezegd heeft aan dat hele volk in één keer ook persoonlijk verbinden in het leven van Mozes. Moet mijn aangezicht, moet ik zelf, van aangezicht tot aangezicht, Mozes, je mag me zien in de ogen van de belofte, moet ik van aangezicht tot aangezicht bij je zijn, zodat in mij de rust van het beloofde land er al is in de woestijn. Kijk daar Daar snak ik naar, gemeente. Ik hoop u ook. En dat we niet in de eerste plaats vragen aan de Heere, Heere, wat is uw weg? Hoe gaat het nou verder in mijn leven? Denk even aan een uitdrukking van Luther. Op een gegeven moment zei, ik ken niet mijn weg. Ik ken wel mijn gids. En daarmee bedoelde Luther dit, in die gids ben ik al thuis. Al ben ik een vreemdeling op dit moment hier beneden. Ja, dat voelen we ons wel eens, toch een vreemdeling hier beneden. Een vreemdeling in deze samenleving, waarin het absurde normaal is geworden en het normale absurd. Een vreemdeling in het kerkelijk leven door de vraag die verlammend werkt, wat is nu waarheid, wat een verwarring. Hoe vaak ik aan jongeren al niet heb uit moeten leggen wat er aan de hand is. En als op een gegeven moment ook tegen me zeggen, ja maar dominee, de een zegt dit en de andere roept, wat is nou waar? Dat vervreemde. Ik heb het ook nodig ergens. Om te beseffen dat we kerk onderweg zijn. En dat het niet aan ons is hoe de weg zal verlopen. Als de koning van de kerk er maar bij blijft. In die vervreemding. Zodat die vervreemding van de samenleving en de vervreemding van het kerkelijk leven een gevolg is van de gewenning aan God. Van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mozes, moet ik erbij zijn? En als ik erbij ben, dan ben je er al bij. In die rust. En dan zitten we dan tenslotte, gemeente, ook in het derde punt. Kijkt u even met me mee. De Heere zegt dat niet alleen. Mozes klemt zich daaraan vast, vers 15. Toen zeide hij tot hem, indien uw aangezicht niet mede zal gaan, doe ons van hier niet optrekken. Dan gaat Mozes verder, want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen? Ik en uw volk. Let u op dat het woord weg hier niet meer terugkomt. Mozes tot één u maar houdt op genade vinden in uw ogen als u erbij bent. Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op de aardbodem is. Zet even een streepje onder het woord afgezonderd. Dat is een van de kernwoorden trouwens in het Oude Testament, met name in de boeken van Mozes. Daarin klinkt allereerst door dat de Heer in zijn verkiezende liefde één volk uit alle andere volken heeft afgezonderd op de aarde. En niet dat dit volk opeens dan door de Heer teruggeparachuteerd wordt in het stenen tijdperk en zich vreemd gaat gedragen. Nee, afgezonderd betekent hier geheiligd, gewijd aan de dienst van de Heer. Om in het midden van het volksleven in deze wereld, door een geheiligd leven te laten zien hoe goed het is als God erbij is. Om midden in alles wat er gebeurt, en er is hier wat nodig aan de hand toch in Exodus 33, alles ligt in puin. Hoe moet het nu verder? Om op die puin op te laten zien de betrouwbaarheid, de goedheid en de liefde van de Heer. Dat het van onze kant verzondigd is, maar dat God getrouw blijft aan zichzelf. En dan val je op, als je met je gezicht naar de Heere staat, moet mijn aangezicht met u meegaan, Mozes. Met je rug naar de wereld en met je hart open voor mensen om je heen die vervreemd zijn van God. Oh, gemeente, zijn wij zo gemeen? En zien de mensen dat ook gewoon door de week? Het begint ook in je kledingstijl. Schaamt je toch niet voor de heren als het gaat om je kledingkeus? Ja, dat weet ik, dan val je op. Ik val ook op. En mag ik dat gewoon eens even met u delen? Ik heb dat ook eens een keer verteld aan onze jonge mensen. Ik was op bezoek ergens in Sliedrecht, liep over de galerij. En ik hoorde van de andere kant op de hoek mensen praten te aankomen. En precies op de hoek passeerden we elkaar. Ze waren met elkaar in gesprek en ik liep daar alleen zwijgend. Dus ze hadden niet door dat er iemand aan. Ze botsten bijna tegen me op. En ze stonden opeens allemaal stil. Ik zei, schrikt u? Nou ja, eigenlijk wel. Wie is er overleden? Oh, u bent niet de begrafenis om... Nee. Kom voor de levende. Val je morgen op in de kantine als je handen vouwt. Als u met een heel aantal onderwerpen niet kan meepraten. Als u niet kan lachen om die schuine moppen. Maar ook dat je opvalt omdat je oprecht houdt van mensen. Die God niet kennen. Als ze dat aan je merken. Ik voel iets bij jou. Begreep ik niet helemaal. Zal het afgezonderd. Met je hart open naar de wereld. Zullen we ook zo staan in het kerkelijk leven, gemeente? Niet geïsoleerd. De luiken dicht, waait wel over. Nee, de geest van deze tijd waait ook hier in deze ruimte. Giert door mijn hart, ook door uw leven. Maar wie dicht bij de Heere leeft, heeft een oog. Voor die ander, toch? Dan leven we ook zo toe naar het einde van deze maand. Als de synode bij elkaar komt. We weten niet de weg. Ik hoop dat dat zo blijft. Zodat we gedwongen worden om te volgen. Om heel eenvoudig naar het woord te luisteren. En wat er ook om ons heen zal gebeuren. Als hij er maar bij is, dan ligt alles voor hem. Dan stelt hij ons gerust. En mogen in het verdriet, want ik denk dat dat ons staat te wachten, ook veel verdriet. Dus ik alleen maar denk aan de gemeente waar ik zelf op gegroeid ben, Christelijk Gereformeerde Kerk van Harderwijk, hoe zal dat gaan in zo'n gemeente? Maar dat ligt voor hem. Dan beoefenen wat we vanmorgen. En dat raakte me wel. Ook de overtuiging waarmee we dat zongen. Samen gezongen hebben met de psalmen van Psalm 33. In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust. Want hij is dan onze gids. Onze helper. Onze trooster. In noden. Maar dat vraagt wel om één ding. Dat vraagt om het eerste woord van onze tekst. Ik bid u. Bid u mee. Amen. Thank you. Laten wij samen bidden. Heere, leer ons verkeerde vragen af. De vraag, hoe zal het gaan? Wat is de weg? Leer ons de vragen naar u. Wilt u meegaan? En als u niet meegaat, doe ons dan van hier niet optrekken. Laat ons dan achter in de woestijn, totdat we zeker weten dat u redenen neemt uit uzelf en ons voorgaat. Omdat wanneer u er bent, u het ook laat bevestigen. Bergen zullen wijken, heuvelen zullen wankelen. Maar het verbond mijn vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Dan ligt het vast in uzelf en liggen wij ook besloten in uw welbehagen. Bid u daarom, Heere, fundeer ons leven, van onze kinderen, van onze jonge mens. Fundeer gezinnen, fundeer persoonlijke levens in uw woord en in uw werk. En houd ons zo staande. Geef ook een hart vol liefde voor mensen die vervreemd zijn van u en van uw woord. Geef dat zij in ons u ontmoeten. Schenk ons dan de vrijmoedigheid van uw geest om in alle eenvoud uit te leggen waarom we afgezonderd zijn van deze wereld en daarom bewogen zijn met deze wereld. Begiftig in ieder van ons, Heere, met wijsheid en kracht. Trek met ons op, ook in de komende dagen. Wees ook met dominee Kievit het voorgaan, ook komende zondag in het midden van de gemeente. Stel uw woord door hem gebracht, ook tot rijke zegen voor jong en oud. Hoor zo ons gebed. Om Christus wil. Amen. De slotpsalm is psalm 102, vers 7 en 12. 102, vers 7 en 12. met een binnen het hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.